Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek 11 van de belijdenissen van heilige Augustinus. Ik heb van een geleerd man gehoord dat de bewegingen van zon, maan en sterren eigenlijk de tijden zijn. Die mening heb ik niet beaamd. Waarom immers zouden niet veel eer de bewegingen van alle lichamen de tijden zijn? Of zou er, indien de hemellichten stil zouden staan en de schijf van een pottenbakker bleef draaien, geen tijd meer zijn om er die omwentelingen mee te meten en dan te zeggen dat ze in gelijke tijdsverlopen werden afgelegd, of in geval zich die schijf de ene keer langzamer, een andere keer vlugger bewoog, dat sommige omwentelingen een langere, andere een minder lange duur hadden. En zouden bij het zeggen van die woorden wij ook niet in de tijd spreken. En zou de reden waarom in deze woorden van ons sommige lettergrepen lang en andere kort zijn, niet enkel deze zijn, dat de lange, langere, de korte, kortere tijd geklonken hebben. Heer, geef aan de mensen in het kleine de begrippen te zien die voor kleine en grote dingen gemeenschappelijk gelden. De sterren en de hemellichten zijn tot tekenen en tot tijden, tot dagen en tot jaren. Zo is het inderdaad. Maar enerzijds zou ik niet kunnen zeggen dat de omloop van die houten schijf een dag is. Anderzijds zou die geleerde toch niet kunnen zeggen dat die omloop derhalve geen tijd is. Wat ik wens te achterhalen is het wezen en de aard van de tijd waarmee wij de bewegingen van lichamen meten, en dan zeggen dat bijvoorbeeld deze beweging dubbel zo langdurig is als die andere. Aangezien namelijk niet alleen het tijdsverloop waarin de zon boven de aarde staat, dag wordt genoemd, in die zin waarin wij onderscheid maken tussen dag en nacht, maar ook het tijdsverloop van haar hele omgang, van opgangspunt tot opgangspunt, in die zin waarin wij zeggen zoveel dagen zijn er verlopen. Bij dan genoemde aantal dagen zijn namelijk telkens de bijhorende nachten inbegrepen en de tijdsverlopen van de nachten worden niet afzonderlijk gerekend. En aangezien dus een dag tot zijn volheid wordt gebracht door het bewegen van de zon en door haar omgang van opgangspunt tot opgangspunt, stel ik de vraag wat nu eigenlijk een dag is. De beweging of het tijdsverloop waarin die beweging wordt afgelegd. Of misschien ook allebei. Want in geval het eerst genoemde de dag was, zou er dus ook al een dag zijn wanneer de zon die omgang in het tijdsverloop van maar één enkel uur had afgelegd. Was het tweede de dag, dan zou er dus nog geen dag zijn wanneer het tijdsverloop tussen zonsopgang en volgende zonsopgang zo kort was als het tijdsverloop van één enkel uur. De zon zou dan 24 maal rondgaan om één dag vol te maken. Waren ze allebei de dag, dan zou er niet van een dag gesproken worden indien de zon in het tijdsverloop van een uur haar gehele kringloop zou afleggen en evenmin indien de zon bleef stilstaan en er dan toch zoveel tijd verliep als die waarin de zon haar gehele omgang van ochtend tot ochtend pleegt te volbrengen. Laat me daarom maar niet verder vragen wat datgene is waar de naam dag aan wordt gegeven, maar de vraag stellen wat de tijd is, datgene waarmee wij de omgang van de zon meten en dan zouden zeggen, in geval hij in een tijdsverloop van 12 uren zou zijn afgelegd, dat hij in de helft minder dan de gebruikelijke tijd is afgelegd. Wij vergelijken dan die beide tijden en zeggen dat de een enkel, de ander dubbel is. Hetgeen we ook nog zouden zeggen als de zon nu eens in de enkele, dan weer in de dubbele tijd van opgangspunt tot opgangspunt zou rondgaan. Laat dus niemand mij zeggen dat de bewegingen van de hemellichamen de tijden zijn. Ook immers toen op de wens van een zeker iemand de zon was blijven stilstaan om hem een zegevierende strijd te laten beëindigen, bleef de zon stilstaan, maar ging de tijd door. Want in het voor die veldslag toereikende tijdsverloop is hij toen geleverd en tot zijn einde gebracht. Ik zie dus dat de tijd een zekere uitgestrektheid is. Ja, zie ik het eigenlijk of meen ik het maar te zien? Gij zult het mij duidelijk maken, gij licht, gij waarheid. Beveelt gij mijn instemming als iemand zegt dat de tijd beweging van een lichaam is? Nee, dat doet ge niet. Ik hoor namelijk dat geen lichaam anders wordt bewogen dan in de tijd. Dat wordt door u gezegd. Dat echter de beweging zelf van het lichaam de tijd is, hoor ik niet. Dat wordt niet door u gezegd. Wanneer immers een lichaam wordt bewogen, meet ik met tijd hoe lang het wordt bewogen, van het begin tot aan het ophouden van de beweging. En indien ik het lichaam niet van het begin van zijn beweging afgezien heb, en ook indien het met bewegen doorgaat, zodat ik het niet zie wanneer het ophoudt, ben ik niet tot meten in staat. Tenzij dan misschien vanaf het ogenblik waarop ik het ben gaan zien, tot aan het punt waarop ik ophoud het te zien. En als ik het lang zie, zeg ik alleen maar over dat het een lange tijd is. Hoe lang, zeg ik echter niet. Want zeggen we dat er ook bij, dan doen we het vergelijkenderwijs bijvoorbeeld, dit is even lang als dat, of dit heeft de dubbele lengte van dat, en wat we verder nog in die trant zeggen. Hebben we echter de plaatsen in de ruimte kunnen vaststellen waar vandaan en waar naartoe een zich bewegend lichaam komt, of de delen van dat lichaam wanneer het zich als op een draaibank beweegt, dan kunnen we zeggen hoe lang de tijd is waarin de beweging van het lichaam of van zijn deel zich van de ene naar de andere plaats gaande heeft voltrokken. De beweging van een lichaam is dus iets anders dan datgene waarmee wij haar duur meten. Wie zou dan niet begrijpen welke van deze twee het meest de naam tijd verdient? Want ook wanneer een lichaam afwisselend zich nu eens beweegt, dan weer stilstaat, meten we niet alleen zijn bewegen, maar ook zijn stilstaan met de tijd. En zeggen dan, het heeft even lang stilgestaan als het zich heeft voortbewogen. Of het heeft 2 of 3 keer zo lang stilgestaan als het zich heeft bewogen. Of wat verder ons meten heeft kunnen vatten. Of gelijk men pleegt te zeggen, plus minus heeft kunnen schatten. De tijd is dus niet de beweging van lichaam. Ik belijd u, Heer, dat ik nog steeds niet weet wat de tijd dan wel is. En anderzijds belijd ik u, Heer, dat ik weet dat ik deze dingen in de tijd zeg en dat ik reeds lang aan het spreken ben over de tijd en dat dit lang, enkel maar lang is door verloop van tijd. Hoe weet ik dit dan, wanneer ik niet weet wat de tijd is? Of weet ik misschien niet hoe ik moet zeggen wat ik weet? Ik arme, die niet eens weet wat ik niet weet. Hier ben ik, mijn God. Hier sta ik voor u. Ik vertel geen leugens zoals ik spreek. Zo is mijn hart. Gij zijt het die mijn lamp lichtend zult maken. Heer mijn God, gij zult licht brengen in mijn duisternis. Belijd niet mijn ziel u met een belijdenis die waarheid spreekt. Dat ik tijden meet, werkelijk, Heer mijn God, meet ik, en weet ik niet wat ik eigenlijk meet. Met tijd meet ik de beweging van een lichaam. Maar de tijd zelf, meet ik die dan niet? Ik kan toch niet de beweging van een lichaam meten, hoe lang ze duurt en hoe lang dat lichaam nodig heeft om van hier naar daar te komen, zonder de tijd te meten waarin het zich beweegt. Waar meet ik dus de tijd zelf mee? Meten we soms met een kortere tijd een langere, zoals met een ellenlengte de lengte van een balk? Zo ziet men ons inderdaad met de lengte van een korte lettergreep die van een lange meten. Waarna we dan zeggen dat deze laatste dubbel zo lang is. Zo meten we de lengte van gedichten met de lengte van hun versregels. De lengte van de versregels met de lengte van hun versvoeten. De lengte van de versvoeten met de lengte van hun lettergrepen. En de lengte van de lange lettergrepen met die van de korte. We meten niet op de bladzijden van de boeken, daar immers past de meetwijze die wij bij plaatsen gebruiken, niet die voor tijden, maar we meten, terwijl wij bij het uitspreken de woordklanken voorbijgaan, en dan zeggen we, het is een lang gedicht, want het is samengesteld uit zoveel versregels. Het zijn lange versregels, want ze bestaan uit zoveel voeten. Het zijn lange versvoeten, want ze strekken zich uit over zoveel lettergrepen. Het is een lange lettergreep, want ze heeft de dubbele lengte van een korte. Ook hiermee komen wij toch niet tot een vaste maat voor de tijd. Het kan namelijk gebeuren dat een kortere versregel, wanneer die gedragener wordt uitgesproken, gedurende een langdurig tijdsverloop klinkt dan een langere versregel, wanneer die sneller wordt uitgesproken. Hetzelfde geldt voor een gedicht, een voet, een lettergreep. Zo ben ik gaan denken dat de tijd niets anders is dan een uitgestrektheid. Maar waarvan, dat weet ik niet. Het zou me verbazen als het geen uitgestrektheid was van de geest en van hem alleen. Want wat is datgene wat ik meet? Ik smeek u erom, mijn God, wanneer ik zeg, het zij in het vage, deze tijd is langer dan die. Het zij zelfs gepreciseerd, deze tijd is dubbel zo lang als die. Het is tijd wat ik dan meet, ik weet het, maar ik meet geen toekomstige tijd, aangezien die nog niet is. Ik meet geen tegenwoordige tijd, aangezien die zich over geen ruimte uitstrekt. Ik meet geen verleden tijd, aangezien die niet meer is. Wat meet ik dan? Soms tijden die voorbij gaan, geen tijden die voorbij zijn? Want zo had ik het gezegd.
Thank you.
Houd nu vol, mijn geest, en wees met kracht aandachtig. God is onze helper. Hij heeft ons gemaakt, niet wij onszelf. Wees aandachtig nu de waarheid daagt. Stel u voor dat een lichamelijk stemgeluid begint te klinken en klinkt en blijft klinken en dan ineens ophoudt. Nu is er stilte en dat stemgeluid is voorbij en er is geen stemgeluid meer. Alvorens het klonk, was het toekomstig en kon toen niet gemeten worden, omdat het nog niet was. Nu kan het niet gemeten worden, omdat het niet meer is. Was het dan mogelijk toen het geluid aan het klinken was? Toen was er namelijk iets dat gemeten kon worden. Ook toen echter stond het niet stil, want het was aan het gaan, aan het voorbijgaan. Of kon het daarom juist gemeten worden? Want al voorbijgaande strekte het zich uit over een tijdsduur, waardoor meten mogelijk was, aangezien het tegenwoordige geen duur heeft. Indien dat stemgeluid toen dus kon gemeten worden, dan moet men zich nu eens voorstellen dat een tweede stemgeluid is beginnen te klinken en nog blijft klinken, onafgebroken, zonder enige nuancering. We moeten het nu meten, terwijl het klinkt, want heeft het opgehouden te klinken, dan is het voorbij en valt er geen stemgeluid meer te meten. Laten we het nu eenvoudig wegmeten en zeggen hoe groot het is. Maar het is nog aan het klinken en het kan alleen maar gemeten worden als we beginnen bij zijn begin, waar het is gaan klinken, en voortgaan tot zijn einde, waar het ophoudt. Hetgeen we meten is toch juist die tussenruimte tussen één of ander begin en één of ander einde. Een stemgeluid dat nog niet geëindigd is, kan dientengevolge niet worden gemeten met de mogelijkheid om vervolgens te zeggen hoe lang of hoe kort het is. Evenmin kan het gelijk worden genoemd aan een ander stemgeluid of met betrekking tot enig stemgeluid enkelvoudig of dubbel of wat iets meer zij. Wanneer het echter geëindigd is, is het niet meer. Hoe kan het dan dus gemeten worden? En niettemin meten wij tijden. Het zijn geen tijden die nog niet zijn, geen tijden die niet meer zijn, geen tijden die zich over geen tijdsduur uitstrekken en geen tijden die hun begrenzing niet hebben. Nog toekomstig, nog verleden, nog tegenwoordig, nog voorbijgaand zijn dus de tijden die we meten en niettemin meten wij tijden. Deus Creator Omnium. Deze versregel van 8 lettergrepen heeft afwisselend een korte en een lange lettergreep. De 4 korte, de 1e, 3e, 5e en 7e, zijn dus enkelvoudig ten aanzien van de 4 lange, de 2e, 4e, 6e en 8e lettergreep. Ieder van deze heeft de dubbele tijdsduur vergeleken met ieder van de korte. Ik spreek de versregel uit en ik zeg wat ik constateer, en het is ook inderdaad zo, voor zover met klaarblijkelijke waarneming ervaren wordt. Voor zover dan waarneming klaarblijkelijk is, meet ik met een korte lettergreep een lange en neem ik waar dat die lange 2 maal zoveel omvat. Maar wanneer ze achtereenvolgens klinken, de korte het eerst en de lange het laatst, hoe ga ik dan de korte vasthouden en die korte metend op de lange leggen, met het gevolg dat ik bevind dat de lange 2 maal zoveel omvat. De lange begint immers pas te klinken als de korte met klinken is opgehouden. En ook de lange zelf meet ik toch niet terwijl ze tegenwoordig is, want ik meet haar pas bij haar beëindiging. En na beëindiging is haar voorbijgegaan zijn. Wat is dus datgene wat ik meet? Waar is de korte lettergreep waarmee ik meet? Waar de lange die ik meet? Beide hebben ze geklonken, zijn ze vervlogen, zijn ze voorbijgegaan, zijn ze niet meer. En ik meet en antwoord met vertrouwen, dat vertrouwen dat op een geoefende waarneming berust, dat de een enkelvoudig, de ander dubbel is. En dan bedoel ik in tijdsduur. Ik ben daartoe alleen maar in staat omdat ze voorbij zijn gegaan en beëindigd zijn. Wat ik dus meet, zijn niet de lettergrepen zelf, die niet meer zijn, maar iets in mijn geheugen, iets dat zich daar heeft vastgehecht en er blijft. In u, mijn geest, meet ik de tijden. Nee, protesteer nu niet tegen mij, dat wil zeggen tegen uzelf, en kom niet aan met de verwaarde veelheid van uw indrukken. In u, zeg ik, meet ik de tijden. De indruk die de tijden, die de dingen in hun voorbijgaan op u maken en die na hun voorbijgaan blijft die indruk, die tegenwoordig is, is wat ik meet, niet die dingen die voorbij zijn gegaan en die die indruk ten gevolge hebben. Die indruk meet ik wanneer ik de tijden meet. De tijden zijn derhalve die indruk, of wat ik meet, zijn geen tijden. Laat ons nu eens het geval bezien waarin we stiltes meten en zeggen dat deze of gene stilte evenveel tijd in beslag heeft genomen als het klinken van een bepaald stemgeluid. Breiden we dan ons denken niet uit tot de afmeting van dat stemgeluid, alsof dat werkelijk klonk, ten einde over de tussenpozen van stilte iets te kunnen constateren op het punt van tijdsduur. Want ook terwijl onze mond en stem rusten, nemen wij in gedachten wel eens gedichten door en versregels en allerlei woordenreeksen en bewegingen in allerlei afmetingen, en dan geven wij over hun tijdsduur en de onderlinge verhoudingen daarvan onze indrukken weer, precies als wanneer we die gedichten enzovoort in klanken hadden uitgesproken. En indien iemand de wens heeft opgevat een wat langduriger stemgeluid uit te brengen en dan vooraf in zijn gedachten heeft beraamd hoe lang het zal gaan worden, dan heeft die man in ieder geval in stilzwijgen een tijdsruimte doorgenomen en die dan aan zijn geheugen toevertrouwd om vervolgens te beginnen dat stemgeluid uit te brengen dat dan klinkt tot het aan zijn beraamde eindpunt gebracht wordt. Nee, wij kunnen in plaats van klinkt beter zeggen heeft geklonken en zal klinken, wat er namelijk reeds van ten einde is gebracht, heeft in ieder geval geklonken en het overige zal nog klinken en zal zo ten einde worden gebracht dat de tegenwoordige aandacht het toekomstige overbrengt naar het verledene, waarbij het toekomstige slinkt en het verledene aangroeit, totdat het toekomstige verbruikt is en alles verleden is geworden.
Thank you.
Maar hoe is het mogelijk dat de toekomstige geslingerd of verbruikt wordt terwijl het nog niet is? En hoe kan het verleden groeien dat niet meer is? Hoe anders dan omdat er in de geest die dat teweeg brengt drie dingen zijn? De geest namelijk verwacht, slaat gade en herinnert zich. Hij doet dat zo dat hetgeen hij verwacht, via wat hij gadeslaat, overgaat naar wat hij zich herinnert. Terwijl, wie zal dat ontkennen, het toekomstige nog niet is, is er toch in de geest reeds een verwachting van het toekomstige. Terwijl dus, wie zal ook dat ontkennen, het verledene niet meer is, is er toch in de geest nog een herinnering aan het verledene. En terwijl, wie zal ook dat ontkennen, de tegenwoordige tijd geen uitgebreidheid heeft, omdat hij in een stip voorbij gaat, is niettemin het gadeslaan voortdurend, waardoorheen datgene wat aanwezig zal zijn, tot weg zijn overgaat. Niet een toekomstige tijd, die nog niet is, is dus lang. Maar lang in de toekomst is een lange verwachting van toekomst. En een verleden tijd die niet meer is, is evenmin lang. Maar lang in het verleden is een lange herinnering aan verleden. Ik ga de woorden uitspreken van een lied dat ik ken. Alvorens ik begin, strekt mijn verwachting zich uit over het hele lied. Ben ik echter begonnen, dan strekt zich naarmate ik van die verwachting afhaal en naar het verleden overbreng, ook mijn herinnering uit. En het leven van dit handelen van mij strekt zich dus naar twee kanten uit, naar de herinnering vanwege hetgeen ik gezegd heb en naar de verwachting vanwege hetgeen ik ga zeggen. Steeds tegenwoordig is echter mijn gadeslaande aandacht, waardoorheen het voormalig toekomstige voorbij wordt gebracht om verleden te worden. En naarmate dit verder en verder gaat, wordt de verwachting korter en de herinnering langer, totdat alle verwachting opraakt wanneer dat gehele handelen ten einde is en over is gegaan in herinnering. En wat er bij dat lied als geheel gebeurt, gebeurt ook bij ieder afzonderlijk deel van het lied en bij ieder van zijn lettergrepen. Het gebeurt ook bij een langere handeling waarvan dat lied eventueel een deel is. Het gebeurt ook bij het gehele leven van een mens waarvan al zijn handelingen delen zijn. Het gebeurt ook in het geheel van de wereld, de tijd van de zonen der mensen, waar alle mensenlevens delen van zijn. Maar uw barmhartigheid is beter dan de levens. En daarom heeft, terwijl mijn leven uitgestrektheid naar twee kanten is, uw rechterhand mij opgenomen. Zij heeft dat gedaan door mijn Heer, de mensenzoon, de middelaar tussen u, de ene, en ons, de velen, de in vele dingen en door vele dingen velen, zo kan ik grijpen door hem, door wie ik ook gegrepen ben. Zo kan ik mij verzamelen uit mijn oude dagen en het ene nagaan. Zo vergeet ik het voorbije en niet her en der getrokken naar het toekomende en tot voorbijgaan bestemde, maar rijkhalzend naar wat voor mij ligt, ga ik erop af, niet in verdeeldheid, maar in aandacht. Ga ik af op de palmtak van de roep van boven, waar ik het loflied horen en het uw heerlijkheid aanschouwen zal, die komen nog voorbijgaan kent. Nu echter vergaan mijn jaren nog in zuchten, en gij, mijn troostheer, mijn vader, gij zijt eeuwig. Maar ik ben de tijden in verspat wier orde ik niet ken, en in wilde wisselingen worden mijn gedachten uiteengereten, de binnenste ingewanden van mijn ziel, totdat ik in u uit mag stromen, gelouterd en geklaard door het vuur van uw liefde. En ik zal staan in vastheid krijgen in u, mijn vorm, uw waarheid, en ik zal geen last meer hebben van de vragen van mensen die door een ziekte tot straf gegeven dorst hebben naar meer dan ze vatten kunnen en die dan zeggen, waar was God aan bezig, alvorens hij de hemel en de aarde maakte? Of Hoe is het bij hem opgekomen om iets te maken, terwijl hij toch tevoren nooit iets gemaakt heeft? Geef hun Heer dat ze goed bedenken mogen wat ze zeggen en dan ontdekken dat er geen sprake is van nooit, waar geen tijd is. Van wie dus gezegd wordt dat hij nooit iets gemaakt heeft, wordt dus niets anders gezegd dan dat hij in geen tijd iets gemaakt heeft. En mogen zij dus zien dat er zonder geschapenheid geen tijd bestaanbaar is. En mogen zij dan ophouden met die zinledige praat. Mogen zij zich ook reikhalzend uitstrekken naar wat voor ligt en begrijpen dat gij voor alle tijden de eeuwige schepper van alle tijden zijt en dat geen tijden mede-eeuwig zijn aan u en evenmin enig geschapen wezen, ook al is er één dat de tijden te boven gaat. Heer mijn God, hoe iets verhevens is die schoot van uw diepe ontoegankelijkheid en hoe ver hebben de gevolgen van mijn misslagen mij daar vandaan geslingerd. Genees mijn ogen en laat mij verblijd zijn met uw licht. Zeker, wanneer er werkelijk een geest bestaat met zo geweldig weten en voorweten, begaafd dat alle verleden en toekomstige dingen hem evenzeer bekend zijn als mij dat ene welbekende lied, dan verdient die geest bewondering en tot huivering gaande verbazing, omdat hem niets verborgen is van wat er aan tijden is verlopen, en nog rest op dezelfde wijze als mij bij het voordragen van dat lied niet verborgen is wat en hoeveel er sinds het begin is afgegaan, wat en hoeveel er tot het einde nog rest. Nochtans is er geen sprake van dat gij, de schepper van het heelal, de schepper van de zielen en de lichamen, er is geen sprake van dat gij alle verleden en toekomstige dingen al dus zoudt kennen. Veel, veel wonderlijker doet gij het en veel onbegrijpelijker. Want het gaat daar niet zoals bij iemand die iets bekends zingt of een bekend lied hoort en bij wie de aandoening wisselt en de waarneming verdeeld wordt door de verwachting van toekomstige klanken en de herinnering aan voorbije. Zo gaat het niet bij u, de onveranderlijk eeuwige, dat wil zeggen de waarlijk eeuwige schepper van de geestelijke wezens. Zoals gij dus in het begin de hemel en de aarde gekend hebt, zonder schakering in uw kennis, zo hebt gij ook in het begin de hemel en de aarde gemaakt, zonder vermenigvuldiging in uw handelen. Laat hem die dit begrijpt u lovend belijden en laat ook degene die het niet begrijpt u lovend belijden. Hoe hoog zijt gij? En de nederigen van hart zijn uw huis, want gij richt de terneergeslagenen weer op en degenen wier hoogheid gij zijt, komen niet ten val. Wij zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen wij verder uit het boek 12 van de belijdenissen van heilige Augustinus.